BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dat was het ook.
We sat not an inch to the east. That was the NATO guarantee in 1990. So what became of that? They fooled us. And you keep demanding some guarantees from us. You must give us the guarantees. It is up to you, and you must do this immediately, right now, instead of keep talking about this for decades.
It's a talk. Top of both of you. Wat ik hier dus eigenlijk probeerde, is het zo te doen dat Mariah Carey zingt All I Want for Christmas is Ukraine. Maar dat lukte niet. Dat heb ik het maar zo gelaten. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Het is kerst en als je dat doet met Rob en Arend-Jan, dan gaat het natuurlijk al snel over oorlog en de Russen. Onze kerstgast is Hubert Smeets van kenniscentrum Raam op Rusland. Welkom.
Goedemorgen.
Hubert, wat wil Poetin precies?
Poetin wil eigenlijk ongedaan maken wat de afgelopen 30 jaar in de voormalige Sovjet-Unie is gebeurd. Dat is de kern van de zaak. Hoe hij dat wil, dat weten we nog niet. Dat ligt in de toekomst. Wil hij dat doen met geweld, met een kleine oorlog, met een grote oorlog? Of wil hij dat doen door het Westen en de NAVO uit elkaar te spelen en te versplinteren? Alle varianten zijn denkbaar, maar de kern van de zaak is dat Oekraïne terug moet in de invloedssfeer van het Russische Rijk. Vorige week, bij de 30ste verjaardag van de val van de Sovjet-Unie, dat is deze maand 30 jaar geleden, hè, dat de Sovjet-Unie ophield te bestaan, zoals de toenmalige presidenten Kravchuk, Yeltsin en Shushkevich het geformuleerd hebben. Vorige week zei hij in een documentaire dat met de val van de Sovjet-Unie, Poetin is geen communiste, dus dat het communisme ophield te bestaan, interesseert hem geen fluit. Maar dat met de val van de Sovjet-Unie ook een einde kwam aan het historische Rusland. Het Russische imperium, kort gezegd. En dat wil hij ongedaan maken. En dat doet hij bijvoorbeeld door heel erg duidelijk te maken, ook in die persconferentie van gisteren, waar jullie net die kleine passage van lieten horen. Ja. Eigenlijk alle afspraken die Rusland gemaakt heeft ten tijde van Yeltsin en de Sovjet-Unie ten tijde van Gorbachev gemaakt heeft, als irrelevant te beschouwen. Hij snijdt die 15 jaar tussen 1985 en 2000 gewoon uit de geschiedenis. Dat is een anomalie en daar heeft hij als president van het huidige Rusland niets mee te maken.
Geen boodschap aan. Nee. Rob, nou heeft Poetin twee conceptverdragen, ook gewoon op de website van het Kremlin gezet, voor de NAVO en de VS. Dat lijkt me een bijzondere gang van zaken.
Ja, dat kun je wel zeggen. Vooral omdat het als een soort dictaat overkomt. Hij heeft trouwens in een discussie op het ministerie van Defensie, was dat volgens mij, gezegd dat het helemaal geen dictaat is, maar dat er over gesproken moet worden. Maar als je ziet wat er geëist wordt, dan is het natuurlijk totaal krankzinnig. Ik bedoel, hij hoeft zelfs helemaal niks te doen. Hij kan zijn troepen houden in zijn deel van Rusland, wat natuurlijk logisch is, want het is zijn eigen land. Maar tegelijkertijd moeten bij wijze van spreken alle troepen van de oude NAVO-leden uit het grondgebied van de nieuwe NAVO-leden, om het maar zo te zeggen, worden getrokken. Nou, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. De Amerikanen moeten zich ook helemaal terugtrekken. Mogen hun kernwapens alleen nog maar op eigen grondgebied stationeren. Mogen niet meer met vliegtuigen in de buurt komen, niet meer met schepen. Ja, dus dit is geen bufferzone meer, maar dit is een soort bijna gedemilitariseerd Midden-Europa. Terwijl voor Rusland er weinig hoeft te veranderen in zijn eigen deel van Europa. Dus het is wel heel erg merkwaardig wat hier gebeurt. En hier kan je dus nooit ja op zeggen, om maar eens wat te noemen.
Ik heb een verklaring, Rob. Daar kan je me uitlachen. Oh. Weet je, volgens mij, wat hij aan het doen is dit. De Gaulle had het over het opbouwen van een grief. Hè? Je overvraagt een heleboel dingen. Je zeikt altijd. Je bent altijd de moeilijke man. En uiteindelijke onderhandelingen, omdat je zoveel overvraagd hebt, dan krijg je toch wel iets. Kijk, het idee dat Oost-Europa wordt gedemilitariseerd is natuurlijk volstrekte onzin. Maar wat misschien wel mogelijk is, niet op papier, maar wel in een geheim overleg van, ja, natuurlijk is het zo dat de Oekraïne niet snel lid van de NAVO wordt. Dat moet je dan wel totaal geheim houden. Dat zou je er dus uit kunnen krijgen. Maar ja, aan de andere kant, dat heeft hij natuurlijk nu ook al. Hij weet gewoon heel goed dat de Oekraïne geen lid van de NAVO wordt. Hè. En daarom begin ik een beetje bang te worden, Rob, dat het misschien toch wat gaat gebeuren in de vorm van militair. En met name omdat hij dus de Krim van elektriciteit en water wil voorzien. Dat is natuurlijk cruciaal. Dat hij dus echt een corridor... En mijn vraag aan jou, Rob, is... kan je, als je dat doet, hè, hoe kan je dat dan militair bewaken? Want ja, het Oekraïense leger is veel sterker geworden. Hè? Het is nogal wat.
Ja, niet. Ik bedoel, stel je voor dat hij een interventie zou willen plegen in Oekraïne. Dat kunnen ze militair technisch kunnen ze dat wel uitvoeren, denk ik. Maar ja, dan kom je in een vijandig land terecht... Waar een grootste deel van de bevolking dit helemaal niet wil. Het enige wat je zou kunnen doen is een punt maken door... laten we zeggen, vanuit het oosten... ongeveer op de hoogte van de Krim... een corridor te maken in de richting van de Krim. Dan heb je ook een punt gemaakt. En daarmee maak je het voor iedereen het leven nog zuurder. Zowel voor Oekraïne als voor het Westen. Ik weet niet of je dit gaat aandurven. Ik denk dat dit veel meer een aanzet is om te komen tot onderhandelingen. Maar als hij die niet krijgt en als hij verder geschoffeerd wordt... Hè, ja, dan weet ik niet wat hij gaat doen. Als je ook, zeg maar, die voordracht van hem leest... voor de militaire staf, om het zo te zeggen... dan heb je het gevoel van vernedering. Een gevoel dat er een afrekening moet komen. Het leest als een opmaat naar oorlog. Ik denk dat hij dat niet wil, omdat hij daardoor zijn eigen land ook een enorme schade aanricht. Maar het kan natuurlijk wel, als je dit hoge spel gaat spelen, dat het gewoon uit de klauwen loopt. En dat het dus wel gebeurt. Hubert, hoe zie jij dat?
Nou, in eigen land worden de geesten rijp gemaakt. Ja. De talkshows op de televisie. Die zijn nog verschrikkelijker dan de talkshows in Nederland.
Ja, dat zegt wat.
Alle mensen.
Ja, daar is de laatste tijd een soort van doodsfetischisme zichtbaar en hoorbaar. Liever dood dan nog onder het juk van het Westen te leven. De dood wordt daar als een heldendaad gepresenteerd door sommige talkshow-hosts als Dmitri Kisilov. Maar dat zijn allemaal staatszenders waar iedereen naar kijkt. En ja, natuurlijk, de Russische bevolking wil geen oorlog. Maar het feit dat bij een laatste opiniepeiling vorige week van Levada, 36% van de bevolking van de ondervraagden zei dat oorlog hoogstwaarschijnlijk is. En 3% zelfs onvermijdelijk. En dat vervolgens ook nog 50% van de Russische bevolking zegt dat het, als dat zover komt, de schuld is aan het van het Westen en of Oekraïne. Ja, dan heeft hij op dit moment in eigen land de zaken op orde, om maar zo te zeggen. De phalanx is in gereedheid gebracht.
Ja. Nou ja, ik heb het hier in dit programma wel vaker gezegd. Een paar maanden geleden toen ik in Moskou was en daar een speech moest houden op uitnodiging van van de minister van Defensie. Toen had ik ook het gevoel dat de Derde Wereldoorlog zo ongeveer op uitbreken stond. Ik was daar niet blij over wat ik daar hoorde. Ik denk, ja jongens, dit is toch wel echt heel anders dan wat wij denken dat er aan de hand is. En dat kan natuurlijk ook gewoon, ja, dat kan fout lopen. Ik denk dat hij hele andere bedoelingen heeft. Maar ja, dat zou dan gewoon een bedrijfsongeval kunnen zijn.
Ja, dat kan zeker. Maar mag ik Rob jou een vraag stellen? Hij heeft al die eisen openbaar gemaakt. Dat betekent dat, als je naar die eisen kijkt, met een beetje goede wil kan hij een deel daarvan gerealiseerd krijgen. Maar het grootste deel kan hij niet gerealiseerd krijgen.
Nee.
En als hij dan, dat juridisch bindende verdrag komt... en wel onmiddellijk en snel, nu, zoals hij gisteren zei... bij die persconferentie, dan weet de hele wereld weet hij dat hij, ik noem maar wat, van die 9 eisen er 2 geïncasseerd heeft. Nou, als hij spekkoper is, 3. Hè? En dat hij er 6 of 7 niet gerealiseerd heeft... dan staat hij toch ook een beetje te kijken als een slechte onderhandelaar. Waarom brengt hij al die dingen in het openbaar? In november heeft zijn minister van Lavrov van Buitenlandse Zaken... ook het overleg met zijn collega's in Duitsland en Frankrijk. De diplomatieke gesprekken gewoon op het internet gezet... zonder enige prioriteit... Daarmee verstoort hij toch, je zou kunnen zeggen, normale diplomatieke processen die nodig zijn om...
Maar Hubert, het is toch ook een ontregelaar? Rusland is gewoon een ontregelaar.
Maar dan zijn de gevaren toch heel groot? Want hoe kan je als westerse landen met een ontregelaar onderhandelen?
Tenzij je dus echt wil aanvallen en dus dan de excuus wil hebben en dus de schuld bij het Westen wil leggen. Ik heb eisen gesteld, heb ik niet gekregen. Nou ja, sorry, dan ga ik beuken, jongens. Dat maakt mij dus zo nerveus.
Ja, dus er zal hierna nog zeker wat komen.
Ja.
Maar hij weet ook heel goed dat oorlog, dat dat ook niet direct in zijn voordeel is. Ja. Het bezetten van Oekraïne, grote delen daarvan. Hij zou misschien nog weg kunnen komen met het bezetten van een zone in de richting van de Krim. Maar een echte interventie in Oekraïne, dat wordt een ramp. Dus dat gaat hij niet doen. Tenminste, als hij toch enigszins rationeel is. Maar ik moet eerlijk zeggen dat als je die speech van hem voor die militairen goed leest, ja, dan krijg je echt wel het gevoel dat hier iemand de geschiedenis totaal aan het verdraaien is. Daarmee komt hij weg. Dus hij komt ook weg, denk ik, in eigen land, met het feit dat hij niet alle punten wat er in deze ontwerp overeenkomsten staan, dat hij die ook niet haalt. Daar komt hij wel mee weg binnen in het eigen land, omdat hij dan het zo draait, ja, dat er dan iets geweldigs is uitonderhandeld, waar hij wat aan heeft en waar hij mee naar huis kan gaan.
En dat komt ook bij Hubert.
Dat zou me niet verbazen. Nee. Rutte die komt ook weg, hoor, met een totale nederlaag een jaar geleden in Brussel, waarin hij moest akkoord gaan met eurobonds en al dat soort zaken. Daar komt hij ook mee weg.
En Hubert, dat komt ook omdat in Rusland, weet je alles van, het boek van Snijder legt dat heel mooi uit. Hè? Dat je dus voortdurend allerlei waarheden als waarheden presenteert. En mensen worden er helemaal tureleurs van. En ze weten het ook niet meer. En daarmee kan je ze toch heel goed manipuleren. Daar zijn ze goed in.
Ja, of je brengt ze in een staat van apathie.
Ja.
En mensen kijken, want ja, die staatstelevisie wordt natuurlijk niet door de Russische burger in den brede geloofd. Maar men kijkt naar de televisie om te weten hoe de wind waait.
Ja.
Dus het is meer zo van...
Hubert, ik vond de reacties hierop in Europa, in Amerika, tamelijk gematigd.
Ja.
Wat is dat nou? Zien we nou gewoon niet wat hier aan de hand is?
Nou, ik denk...
Zijn we met z'n allen een soort Chamberlain geworden?
Nou,
of denken we, of is dit echt strategisch goed gedacht van, we doen het rustig aan en we gaan alles kwaad praten. Ja,
over die reacties gaan we zo eventjes daarop in.
Okay.
Niet
BNR Nieuwsradio. Boekenstein in de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein in de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Abonneer je op de podcast en mis nooit meer de laatste oorlogsvoorspellingen van Rob en Arend-Jan. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is Hubert Smeets van NRC en Raam op Rusland. En we kwamen aan het punt hoe te reageren op deze lastig te begrijpen situatie. Niet waar, Rob?
Waarom is het westen zo gemaakt?
Meer dan dat, het is ook het gebrek aan reactie. Het was ook NRC, volgens mij, Hubert, schrijf je daar zelf in. Een heel klein berichtje op pagina 16. 30 jaar geleden, tijdens de Koude Oorlog, zou dit voorpagina nieuws zijn geweest. Dan zouden er ingelaste uitzendingen komen op radio en televisie. En nu gebeurt er niks. Hoe kan dat nou?
Jullie zijn de Europa-mannen hier. Maar mag ik het met een Russische expert beantwoorden, deze vraag? Dat is de heer Sergej Karaganov. Hij heeft recent een artikel geschreven over de derde Koude Oorlog. De eerste Koude Oorlog was die van na de Oktoberrevolutie in 1917. De tweede Koude Oorlog was die van na 1945. En nu zitten we in de derde Koude Oorlog. En daarin schrijft hij dat de Russen een grote kans maken om deze derde Koude Oorlog te winnen. Een grotere kans hebben dan om de tweede te winnen. En wel omdat het Westen te zwak is. De Westen is decadent, het Westen is democratisch. Ja. In dat stuk staat letterlijk, als het Westen ook autoritair zou worden bestuurd, zoals Rusland, dat stond er natuurlijk niet, maar dat kon je er tussen de regels doorlezen, dan zou het voor Rusland veel en veel moeilijker zijn om deze derde Koude Oorlog te winnen. Ja. Dus die opmerking over ons, die zou ik willen overnemen. Niet dat ik wil pleiten voor een autoritair bestuur in Nederland, maar ik denk dat de gedachte dat wij niet meer in staat zijn om in termen van oorlog en vrede te denken in het Westen, we nog steeds leven in de illusie van het vredesdividend van de jaren 90, dat die zo gek nog niet is.
En hij heeft natuurlijk,
dat klopt.
Is natuurlijk een heel goed punt. Hè? Komt nog bij dat de artikel 5 geldt natuurlijk helemaal niet voor de Oekraïne. Dat weet iedereen ook. Niemand is bereid voor Kiev te sterven. Dat moet je nooit vergeten. Dat is natuurlijk gewoon waar. Wij zijn verzorgingsstaat, gaan we niet doen. En ook daarom kan je dus Borrell kan je ook totaal vernederen als hij naar Moskou gaat. Dat is dus ook gebeurd. De EU is natuurlijk verdeeld. Wat ik de interessante vraag vind, is dit. Als hij nu echt die corridor zou maken, als hij aanvalt, zou die wake-up call dan ertoe leiden dat Europa meer als eenheid gaat opereren? Dat vind ik nou echt een interessante
vraag. Nou, maar Europa, opereert ook wel als eenheid. Alle sancties die zijn opgericht aan het adres van Poetin, die zijn niet opgeheven. Ja. Kijk nou eens wat er gebeurd is in Wit-Rusland. Ik denk dat mijn grote vriend Sergej Karaganov echt eens moet gaan kijken wat de EU in Wit-Rusland heeft gedaan. Lukashenko heeft niks voor elkaar gekregen.
Ja, klopt.
Er is geen vluchteling binnengekomen. De hekken zijn opgehoogd. En we gaan hier over tot de orde van de dag. Dat moet je toch wel zien. Wat ik vind, wat hier gebeurt met Rusland, en dat vind ik ook wel met Karaganov, die lui die leven in het verleden.
Ja.
Die hebben nog het idee dat alles draait om militaire macht. Economische macht hebben ze niet. Ze worden alleen maar bestookt met sancties. Maar het denken heeft daar gewoon 50, 60 jaar stilgestaan. En ze proberen met dat denken proberen ze de klok terug te draaien met betrekking tot de grenzen. Maar de wereld is veranderd. En de grote vraag is of hij enige kans van slagen heeft met inderdaad een postmoderne Europa dat denkt dat veiligheid en welvaart als water uit de kraan zijn. Dat is denk ik de grote vraag hier. En hij kon nog wel eens van een koude kermis thuiskomen, hoor.
Ja, ik ga even met je erin door, want dat is interessant. Kijk, als hij zou aanvallen, dan gaat dus die natievorm van Oekraïne wordt alleen maar versterkt. Hè. Hij bereikt dus datgene wat hij niet wil, namelijk dat de Oekraïne echt een staat wordt. Hè. Ze zijn ontzettend boos op Rusland en bang voor Rusland. Hè. En het blijft ook nog steeds zo dat als Oekraïne dan toch wat succesvoller zou zijn, ja, dat is de grote angst voor Poetin. Dat dus Oekraïne een echt functionerende democratie wordt. Daar is hij echt heel erg bang voor. En Rob zegt terecht, ja, Lukashenko heeft niets gekregen. Helemaal niks. Sterker nog, Louis Michel ging er dus lachend naast staan. En de pushbacks die hebben we dus gewoon allemaal stilzwijgend gebeurd. Mm-hmm. Dus we hadden meer tanden dan je zou verwachten.
Hoor. Nee, ja. Dat ben ik met jullie eens. Maar er moet nog wel iets gebeuren, ook in het Westen. En dat is, als ik het even op mag nemen voor de Oekraïners, er is toch nog wel een sfeer in het Westen dat Oekraïne eigenlijk in de invloedssfeer van Rusland behoort.
Ja.
En dat was een van de argumenten van de referendumklanten in 2016 in Nederland. Hè, stond gewoon in hun teksten. Oekraïne heeft altijd tot de Russische invloedssfeer behoord. En zo moet het ook blijven. Dat is eigenlijk wat er stond. Dat de Oekraïnse bevolking in opeenvolgende verkiezingen gekozen heeft voor een westerse en meer pro-Europese koers, dat is ook een politieke keuze geweest van Oekraïne. Dat gaat niet om de vraag of ze nou Russisch spreken of Oekraïens, of ze orthodox-christelijk zijn volgens de regels van Moskou of volgens de regels van Kiev. Dat gaat ook over de politieke toekomst van Oekraïne. En daar hebben wij in het Westen weinig begrip voor, vind ik.
Ja.
Voor die politieke keuze van de meerderheid van de Oekraïnse bevolking.
En dat leidt bij hen dus ook tot verdriet, hè?
Ja.
Maar je kan natuurlijk ook een situatie krijgen dat wij à la Chamberlain gaan zeggen van neem Oekraïne maar. En dan hopen we dat we van dit glazen eraf zijn. Dat zou me niet verbazen. Dus wat dat betreft was volgend jaar wel een belangrijk jaar, hoor, in deze zin. Van hoe staat Europa hierin? En gaan we de kant van Chamberlain op? Of zeggen we nee, dit accepteren we niet en hier zetten we een rode lijn. Maar als je een rode lijn zet, wat ga je dan doen? Wat zijn daar dan de consequenties van? Want als je deze redenering doortrekt en je pakt die twee ontwerpverdragen erbij, die Poetin op zijn website heeft gezet, dan moet je constateren dat Oekraïne maar een klein deel daarvan is. Dat dan de volgende stap is, weg met al die wapens uit de voormalige Warschau-pact landen, dus uit Polen, ga zo maar door, dus het hele Oost-Europa. Weg met Amerika uit de Zwarte Zee. Weg met Amerika uit Europa. Dat gaat dan stap voor stap verder. Dus je moet hier wel een rode lijn zetten.
En heeft het Westen dan iets om die rode lijn mee te verdedigen? Ik bedoel, je hebt eerder wel gezegd het dreigement dat wij ons afsluiten van Russisch gas, dat het misschien niet het sterkste is wat je in stelling kan brengen.
Nee, ik heb al gezegd, is nou niet het meest sterke argument om iets voor elkaar te krijgen. Dat je zegt van ik doe mezelf wat aan als jij niet stopt. Dus dat slaat helemaal nergens op. Ja.
En de SWIFT is ook genoemd, hè, het internationaal betalingsverkeer. Ja, maar daar heeft Iran ook al een alternatief voor?
Ja, als we het Westen Rusland af zouden sluiten van SWIFT, dat internationale betalingsverkeer, dan zou dat misschien 3% de economische groei kosten. Dus dat valt wel mee. Ja.
En wat dan wel? Is er iets waar de Russen kwetsbaar voor zijn?
Op lange termijn natuurlijk wel.
Ik heb iets meer vertrouwen in SWIFT. Het afkoppelen daarvan als nucleair financieel wapen. Maar het is waar dat de afgelopen 5 jaar, want we praten al eigenlijk sinds 2014 over SWIFT,
dat er in Rusland allerhande maatregelen zijn genomen om dit soort, ja. Om dit soort sancties nagevolgd te beperken, de consequenties daarvan. Ik denk wel dat als we Nord Stream 2 niet certificeren, als we in Duitsland,
Duitsland
niet wordt gecertificeerd, dat toch wel vervelend is, hoor. Want weliswaar wordt er steeds meer vloeibaar gas verhandeld over de wereld, maar die pijpleidingen zijn nog steeds wel van belang voor Rusland. Ja. En daar komt bij, en dat is een politieke en niet-economische aspect, driekwart van de Russische bevolking gelooft wel dat de toekomst van Rusland in Europa ligt. Ja. En niet in China, wat Poetin ooit gezegd heeft. Ja. Dus als Europa iets doet met de diversificatie van de eigen energievoorziening, met Nord Stream 2, et cetera, dan zal dat politiek gezien toch wel effect hebben op een deel van de Russische bevolking. Niet op de meerderheid, maar wel
zeker,
op een deel.
Zeker.
Maar Hubert, op lange termijn is het wel redelijk dramatisch. Er wordt dus nu ook gedacht achter de schermen over een totale handelsblokkade, ja, met Rusland. Totaal. Nou, als je ook nog eens een keer zegt, wij gaan versnellen met betrekking tot de importen van LNG, dus vloeibaar gas. En die schepen zijn nu al onderweg en daardoor daalt op dit ogenblik ook de energieprijs. En je gaat dat echt structureel maken. Geen handel drijven meer en geen gas importeren.
Nou, dan heb je wel een pakketje.
Dan gaat hij failliet. Dan gaat Rusland gewoon failliet. Zo simpel is het.
Maar jongens, op de korte termijn heeft Poetin toch wel een aardige troef. Hè? Want
dat klopt.
Ik zag gisteren een programma. De gasprijs is krankzinnig hoog gestegen de afgelopen dagen. De Yamal-pipeline wordt een beetje geknepen. Rusland houdt zich keurig aan de contracten. Heeft ze kennelijk zelf ook veel gas nodig. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat dit het manipuleert. Nou, in de komende weken, die toch al heel spannend zijn, als die gasprijs nog verder stijgt, dat heeft ook heeft effect op de hele equation. Toch? En ik vind het wel weer heel spannend, hoor, wat hier gebeurt. Ja. Poetin doet het heel handig, hè? De druk is enorm.
Nou, ik weet niet of hij het handig doet. Het is heel tactisch. Maar ik heb Poetin, Hubert, ik weet niet of jij het ermee eens bent, nooit kunnen verdenken van groot strategische inzichten.
Ja, ik helemaal
het is
eens.
Echt een tactische onderhandelaar. Ja. Een tacticus die op het hier en nu aan het schaken is, maar niet in de toekomst. Het
kan ook dat hij zichzelf klem zet.
Op de lange termijn zeker.
Ja, dat doet hij zeker. Ja.
Mij wel zorgen baart, ondanks het feit dat zijn strategisch vermogen misschien wat minder groot is dan wij denken. En wij leven ook in het cliché dat alle Russen kunnen schaken. Hè? ja, dat is echt niet waar. Maar heeft trouwens de laatste WK-ronde in schaken weer aangetoond. Wat mij wel zorgen baart is de tentoonzetting van Poetin.
Ja.
Die persconferentie gisteren ook. Het was toch, ja, het klinkt een beetje nuffig uit mijn mond en uit onze mond, maar het was wel heel ordinair, hoor. Taalgebruik.
Ja.
We zijn besodemieterd. Het moet onmiddellijk, het antwoord moet onmiddellijk komen en wel nu. We zijn bedrogen al 30 jaar lang. Dat is niet waar, maar los even van de vraag of er ooit is afgesproken dat de NAVO geen stap oostwaarts zou zetten. De manier waarop hij dat zei en de manier waarop hij ontkende enige verantwoordelijkheid te dragen voor het beleid en de besluiten en de handtekeningen die Gorbachev en Yeltsin gezet hebben, dat baarde me wel zorgen. En Rusland beschouwt zich tegenwoordig grondwettelijk als de erfopvolger van de Sovjet-Unie. Hè?
Ja.
Dus de pretenties zijn ook heel hoog.
Ja. Wat dat betreft, Hubert, is echt dat verslag, dat kan je ook op de website van de president van Rusland vinden, van zijn meeting met wat hij noemde de Defense Ministry Board.
Ja.
Is echt interessant, hoor.
Ja, waar die technisch
je
militaire,
gewoon even lezen. Dat
heb ik gelezen. Waar die technisch militaire maatregelen aankondigde.
Ja,
onder andere. Maar wat ook interessant is, en toen dacht ik, jongens, waar maak je nou druk om? Shoigu, de minister van Defensie, die zegt dan, ja, het wordt wel echt heel erg bedreigend, hoor, met de NAVO. Want totaal hebben de Amerikanen 8000 militair gestationeerd in Oost-Europa. 8000? Ja. Je hebt er zelf, god beter, bijna 500.000 gestationeerd aan de grens van Oekraïne en de Baltische Staten. Ik bedoel, waar ben je mee bezig? Waar maak je bang voor? Waar ben je bang voor? Of is je krijgsmacht zo verschrikkelijk waardeloos dat je niet kan verdedigen tegen 8000 Amerikaanse militairen? Ik begrijp dit niet, hoor.
Daarmee ronden we af op de radio. Maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Hoort u ons op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl of uw favoriete podcast-app. En onder de vragen moeten we eerst even naar die van Balansdenker. Want Rebecca stuurde daarachteraan, willen jullie deze vraag beantwoorden? Anders zit ik op kerstavond met een chagrijnige man.
Nou, we zullen Rebecca ter dienste zijn.
De vraag was, waarom is het zo stil vanuit de EU? Wat kan en moet de EU doen in zaken Rusland? De Minsk-akkoorden 2.0 of een Yalta 2.0?
Ja, dat is een interessante vraag. Het grappige is, de EU wordt niet geadresseerd. Dat valt mij ook altijd op. Ik kom er echt een paar keer per jaar in Rusland. We horen een paar keer per jaar die hele top aan. De EU wordt nooit gebashed. Het is altijd NAVO en Amerika. Amerika in de eerste plaats, dan NAVO in de tweede plaats. Omdat ze vinden dat de Europese NAVO-landen allemaal aan de leiband lopen van de Verenigde Staten. Maar de EU wordt nooit gebashed. Dat is echt heel erg opmerkelijk, vind ik. Terwijl de oplossing bij de EU ligt van dit probleem. Handelsakkoord, of juist het stopzetten van de handel. Dat hebben we ook gezien met betrekking tot Wit-Rusland. Ook daar speelde de EU een cruciale rol in. Niet de NAVO. Dit is helemaal geen probleem van de NAVO meer. Dat is in Europa al lang doorgeschoven naar de Europese Unie.
Ja, en het komt ook omdat ze de Europese Unie niet serieus nemen. Dat vinden ze niet slagvaardig.
Vreemd genoeg vind ik dat ze de Europese Unie juist ontzettend serieus nemen. Want tijdens de coronacrisis, nou ja, die loopt nog steeds, hebben ze natuurlijk ook helemaal niets voor elkaar gekregen met een hoop goederen met From Russia with Love aan Italië en een aantal andere landen. Gewoon niks. Ze hebben geen handelsakkoord gekregen, ze krijgen sancties. Nee, de grootste dreiging voor hem zit helemaal niet bij de NAVO, maar zit bij de Europese Unie. En dat voelen ze elke dag.
Dat is waar.
Ja, maar omdat, zoals je zei in de eerdere fase van deze podcast, omdat Poetin leeft in de 19e eeuw. Ja. En eigenlijk terug wil naar het Weense congres van 1815.
Imperiaal.
Bestaat Europa ook in zijn denken niet als een politieke entiteit?
Ja, zullen we met de Fransen praten, met de Duitsers praten? Maar niet
maar in dit geval ook niet.
In dit geval ook niet, nee. Want
het is in wezen onderhandelen ze alleen met de Amerikanen. En de NAVO is in hun ogen natuurlijk een Amerikaanse front store.
Exact.
En daar spelen wij geen rol in de ogen van...
En ze vinden het ook heerlijk, als je alleen maar met Biden praat, dan schoffeer je ook weer extra de EU, want uiteindelijk wil je natuurlijk de EU altijd uit elkaar spelen. Is ook een 19e-eeuwse gedachte.
Absoluut. Ja. Poetin heeft ooit gezegd dat de hoogtepunten in de diplomatieke geschiedenis van Rusland het congres van Wenen zijn van 1814, 1815. Mm-hmm. En de conferentie van Yalta van 1945. Ja. Nou, dan weet je wat zijn wereldbeeld is.
Dat is natuurlijk ook het hele punt. Ja. Mij werd gevraagd, expliciet, door de belangrijkste adviseur van Shoigu, de minister van Defensie, om in Moskou iets te zeggen over Yalta 2.0. Nou, dat is precies waar dit om gaat. Ik zei, nou ja, dat wil ik wel doen. Maar dat zal iets zijn wat je niet bevalt. Want wij Europeanen, Amerikanen, die zullen nooit toestaan dat een land niet kan bepalen bij welke club het zou willen horen. Dus, en dat heb ik ook gezegd.
Dan van de EU naar de NAVO. Maarten Versteeg vraagt, wat heeft Rusland überhaupt van de NAVO te vrezen? De troepen zijn toch alleen deterrent? Gaat geen enkele offensieve intentie vanuit. En Rusland weet ook dat de NAVO zulke intenties niet heeft. Waarop Brian Johnson zegt, dat is niet waar. Kijk naar Kosovo, Libië, Afghanistan, Irak. Beïnvloeding die leidde tot de Maidan-coup.
Dat is ook zo.
Hoe offensief of defensief kan je de NAVO nou noemen?
Dat is een goede vraag, want dit wordt natuurlijk ook in al die speeches aangehaald door de Russen, van kijk eens wat je allemaal gedaan hebt. En je roept altijd dat het internationale recht zoveel waard is, maar je doet de ene interventie naar de andere zonder een mandaat van de VN-veiligheidsraad. En daar heeft hij natuurlijk helemaal gelijk in. Dat klopt ook. Dus in die zin heeft het Westen eigenlijk misbruik gemaakt van het feit dat ze leefden in een unipolaire wereld waarin Rusland vernederd was, op de grond lag en niks meer kon doen. Nou ja, dit is ook wel het moment van de afrekening die dus nu komt. En dat heeft te maken met die grote geopolitieke veranderingen. Maar dat laat onverlet dat de NAVO geen vuist kan maken in de richting van Rusland. Dat is gewoon onmogelijk. Het enige wat we Europeanen, Amerikanen kunnen doen, dat zijn wat kleine missies in het Midden-Oosten, in Afrika. En dan vervolgens lukt het ook niet. Zie Afghanistan. Dat is wat we kunnen. Maar wij zijn niet meer ingericht op collectieve defensie. Dat is het hele punt. Of het uitvoeren van grote strategische aanvallen, dat is onmogelijk.
En de Oekraïne is geen lid van de NAVO, dus geen artikel 5. Dat weet Poetin allemaal.
Klopt.
En we leven dus in de krankzinnige situatie dat de Russen op de tv te horen krijgen dat wij op het punt zouden staan om aan te vallen, terwijl dat totaal niet waar is. En het ook iedereen weet, en zelfs Biden zegt met zoveel woorden in de zin van, ja, wij gaan natuurlijk niet ons on this stage, we gaan ons niet militair daar natuurlijk mee bezighouden. Het wordt gewoon gezegd, zoals Obama heeft het ook gezegd. Dus Dus met andere woorden, ja, het is... Als het een militair...
Maar je komt weg met lulkoek, Arend-Jan. Wat ik dus net heb gezegd van Shoigu, die zich verschrikkelijk druk maakt om 8000 Amerikanen,
ja,
met een krijgsmacht.
Het staat echt helemaal nergens.
Aan de grenzen van honderdduizenden. Ik bedoel, en daar kom je mee weg.
Ja.
Dat kan je met droge ogen zeggen. Dat is heel erg merkwaardig, hoor.
Ja. Er zijn enkele honderden Amerikanen, zijn Oekraïense jongens aan het trainen. Ook een paar Britten schijnen, ja, er rond te lopen. That's all.
Ja, de Amerikaanse, ja, voormalige Amerikaanse ambassadeur van Obama in Moskou, Michael McFaul, echt een hele grote jongen in Amerika als het gaat om slavistiek, Ruslandkunde, Sovjetologie. Die maakte wel een goede grap naar aanleiding van de eisenpakket van de Russische regering. Die zei, nou, dan heb ik ook wel een contract voor een verdragsvoorstel. De Russen trekken zich terug uit Abkhazie. De Russen trekken zich terug uit Zuid-Ossetië, van Georgië, uit Transnistrië, Moldavië. En laatste puntje 6. De Russen herbevestigen hun handtekening onder het memorandum van Boedapest van 1994.
Zo is het.
Waarin Oekraïne in ruil voor het opgeven van kernwapens, een min of meer vage garanties kreeg voor zijn territoriale, politieke, economische en militaire soevereiniteit. Ook wel een goed antwoord.
Hubert, want ik ben het daar volstrekt mee eens. Als je dus kijkt naar die twee stukken van Poetin, dan geeft hij daar een legaal sausje aan door te refereren aan allemaal internationale verdragen.
Ja.
Waaronder het handvest van Europa. Van 1999. Ja. Daarin staat nou juist dat elk land zijn eigen politieke en economische koers kan kiezen en ook zijn eigen partnerschappen kan kiezen. Dat is heel erg merkwaardig. Als je kijkt naar de stichtingsakte, van wat een grondslag ligt aan de relatie tussen de NAVO en Rusland, dan staat erin dat de NAVO gerechtigd is om beperkte aantallen troepen te stationeren, bijvoorbeeld in de Baltische staten die dan lid worden. Dat wordt dus in één klap van tafel geveegd, terwijl die zich er wel op beroept. En het enige wat er niet in staat is het memorandum van Boedapest. Dat is echt heel raar, hoor, dit.
Maar hij ontkent een deel van de geschiedenis. In die anekdote, ja, geef ik toe, maar in die persconferentie van gisteren had hij het over Afghanistan. Dus hij, ja, dat krijg je ervan als je er, zoals het Westen gedaan heeft, zo'n afgelopen 20 jaar zo'n puinhoop van hebt gemaakt.
Mm-hmm.
Hij zelf hoort bij een generatie die, ja, had het risico gelopen als jonge KGB-officier dat hij had moeten vechten in Afghanistan tussen 1979 en 1989. Tienduizenden, honderdduizenden doden. De Russische project in Afghanistan, het Sovjet-project, sorry, dat moet ik goed zeggen. Het Sovjet-project in Afghanistan is ook mislukt, net als het onze.
Totaal.
Maar, ja, maar daar heeft de president van het huidige Rusland het niet over. Omdat de geschiedenis niet bestaat voor hem daar waar hem die geschiedenis hem niet bevalt.
Ja, ja. Michel Veldhuis vraagt: Poetins macht is gebouwd op het vakkundig leegroven van de Russische staatskas. Daar is cashflow voor nodig. Loopt die geldstroom gevaar bij een oorlog in Oekraïne en schiet hij dan niet in zijn eigen voet?
Ja, sorry, maar de basisfeit in deze vraag klopt niet.
Nee?
Nee, dus de staatskas is niet leeggeroofd door Poetin. Is juist gevulder dan ooit.
Is erg vol, ja,
ja. En de valutareserves van de centrale bank in Rusland zijn hoger dan ooit, ondanks de sancties. En dat maakt het ook dat hij een enorme financiële buffer heeft. Heel veel vet op de botten heeft om militaire operaties te kunnen proberen.
Ja.
Geen staatsschuld, nauwelijks staatsschuld.
Ja, en een begroting, geen begrotingstekort, niets van dat al. Maar ja, dan zegt hij ook weer op die persconferentie van gisteren, ja, die inflatie, want dat is wel een groot probleem in Rusland. De inflatie ondergraaft natuurlijk de pensioenen, et cetera, et cetera. Dat is allemaal de schuld van de Fed in de Verenigde Staten.
Ja.
Dus de voor de inflatie in Rusland wordt de schuld gelegd in de Verenigde Staten.
Bas van der Schoot vraagt: als Poetin de invasie van Oekraïne in deze onrustige tijden niet doorzet, is het dan niet zijn laatste kans om Oekraïne terug in de Russische moederschoot te krijgen? Vanuit Russisch perspectief is het toch gewoon time to strike?
Nou, ik denk
het is wel tactisch. Ja, het is wel tactisch gekozen. Ik bedoel, verkiezingen in Duitsland. Er komen verkiezingen aan in Frankrijk. Europa ligt volgens hem op zijn gat door die coronacrisis. Ze zien dat er een scheiding is tussen Europa en Amerika. Ja, als je wat wil doen, is het wel de tijd, hoor.
En Oekraïne komt niet terug in de moederschoot, maar ik ben dus wel bang dat die corridorgedachte Als je dat echt zou willen. En de, kijk, Krim is natuurlijk heilig hè, voor Poetin. Dat moet gewoon absoluut Russisch zijn. Dat is strategisch van groot belang. Nou, dan, en als dan de elektriciteit en de water daar niet geregeld is, dan moet je een corridor maken. En daar begin ik zo langzamerhand wel een beetje rekening mee te houden dat dat misschien toch gaat gebeuren.
Ja, het zou kunnen hoor.
En jij had het dan, Hubert, de slag bij Mariupol.
Die is al een keer gevoerd. Zeven jaar geleden is de slag om Mariupol. Vroeger, voor de ouderen, beter bekend als Zhdanov. Vernoemd naar de cultuurpaus van Stalin. Maar dat was een bloedige slag hoor. En die hebben de separatisten toen verloren. Formeel doen de Russische militairen geen zaken in Oost-Oekraïne. En dat is. Die slag zal niet makkelijker worden nu, want het Oekraïense leger is zeer sterk geworden de afgelopen 7 jaar. Ja. Is de verdienste van vorig president Poroshenko. Het Oekraïense nationalisme is sterker geworden. Kijk, het gekke is, al 7 jaar roepen ze in Moskou dat het regime in Kiev, hè, het is niet de regering, hè, heeft het over het regime in Kiev, wordt beheerst door fascisten en nazi's. En dat is slecht, vindt Moskou. En dat, als het waar zou zijn, zou het ook slecht zijn. Het is niet waar, maar goed, als het waar zou zijn, zou het slecht zijn. Maar een land als Rusland met zo'n ervaring uit de Tweede Wereldoorlog zou toch moeten weten dat je nazi's en fascisten van alles kunt verwijten, in morele termen en in politieke termen, maar niet dat ze niet kunnen vechten. Dus dat kan nog wat worden, hoor, als ze die corridor willen zien te forceren.
Ook dat wordt heel bloedig.
Ja.
Calculo ergo sum vraagt, heeft Poetin liever land voor lange termijn zekerheid ten koste van veel doden of garanties die weer gebroken gaan worden? En als hij land kiest, kijk ik naar Belarus. Land waarin legers vastlopen bleek een paar keer een effectieve verdediging te zijn.
Ik denk dat hij gewoon een bufferzone wil hebben.
Ja.
Uiteindelijk. En dat is, kijk, het hele punt is, als hij Oekraïne bij Rusland zou kunnen trekken, dan heeft hij nog steeds geen bufferzone. En dat moet je dus wel realiseren. Want dan betekent het dat dus dat het hele probleem verder op moet schuiven Europa in. Dus de grote vraag is, als je een bufferzone heeft, dan zal die Oekraïne niet willen incorporeren. Wil hij dat wel, dan gaat hij een nieuwe bufferzone creëren. Maar die ligt dan in Europa. En daar wordt eigenlijk ook in deze twee stukken wel op geanticipeerd, hoor. Door het terugtrekken van alle troepen uit Oost-Europa, realiseer ik me nu door de NAVO.
En de zwakste schakel is dan Hongarije. De Polen zijn natuurlijk zeer anti-Russisch, maar die gekke Orbán is met zijn eigen Balkanpolitiek bezig, waarbij die Servië steunt en zo. Maar goed, de Hongaren zijn natuurlijk ook heel bevreesd voor.
Er zit ook nog wel een economische kant aan. Rusland is de grote drijvende kracht achter de zogenaamde Euro-Aziatische Economische Unie.
Ja.
Het moet een tegenwicht zijn, een alternatief zijn voor de Europese Unie.
Ja.
Daar is Rusland lid van, Kazachstan lid van Armenië, Tajikistan en Belarus. Daar had Oekraïne ook lid van moeten worden. Daar is het in 2013, 2014 allemaal mee begonnen.
Ja.
Met de keuze van Oekraïne voor Europa en niet voor die Euro-Aziatische Economische Unie. En als hij Oekraïne weer in dat economische net van de Euro-Aziatische Economische Unie zou kunnen betrekken, dan krijgt die economische gemeenschap van Moskou krijgt meer om het lijf.
Ja.
Je hebt meer body.
Ja.
En dat is wel belangrijk, hoor. Want Oekraïne is een markt met 45 miljoen inwoners. Het is een groot land. Het is bijna net zo groot. Het is groter dan Frankrijk qua oppervlakte. En qua bevolkingsaantal scheelt het ook niet veel.
Maar Kiev zal dat nooit willen.
Nee, er is geen president die de eenwording van Oekraïne afgelopen 30 jaar sinds de onafhankelijkheid in 1991
zo bevorderd heeft
als Vladimir Poetin.
Ja. Limbo Trader vraagt, waarom stemmen de VS niet in om van Oekraïne een neutraal land te maken, zoals Finland? Finland is ook lid van de EU, maar geen lid van de NAVO. En dat kan Oekraïne veel welvaart brengen.
Omdat in een westerse rechtsstatelijke conceptie is het zo dat landen zelf besluiten waar ze lid van kunnen worden. Mm-hmm. En weet je, vroeger hadden we die term Finlandisering, hè, 20, 30 jaar geleden. Als je zo oud bent, dan kan je erover praten. Het zou natuurlijk een enorme verzwakking zijn van het West-Waalse systeem als neutraliteit wordt opgelegd.
Maar het is wel wat hij wil. En in dat eisenpakket aan de NAVO en de Verenigde Staten, daar hebben we nu niet over gehad, staat eigenlijk impliciet ook dat Zweden en Finland geen lid mogen worden van de NAVO. En want het gaat niet alleen om uitbreiding in het voormalige Sovjetblok.
Ja.
Maar het gaat ook om deze twee landen. Mm-hmm. Daar moet ik tegenover inbrengen dat hij gisteren bij die persconferentie, story dat ik er weer op terugkom, het steeds had over de 12 landen die uiteenvielen in 1991 van de Sovjet-Unie. En er dus 3, want de Sovjet-Republiek had 15 deelrepublieken, ja, dat 3 niet noemt. En het zou kunnen zijn dat die 3 die hij niet noemt, Estland, Letland en Litouwen zijn. En dat in die zin Finland en Zweden een beetje rustiger kunnen ademhalen dan Oekraïne.
Ja. En dat opleggen van neutraliteit is ook een 19e eeuwse gedachte. Dat deden we in 1830 met België natuurlijk ook. Hè? Dat de hoge heren besluiten dan even wat er gebeurt. Ja.
Iemand genaamd de stofzuiger maakt het nog iets ingewikkelder en vraagt: hoe ziet de samenwerking tussen Rusland en China eruit? Is het niet mogelijk dat ze het Westen uitspelen door tegelijkertijd Oekraïne en Taiwan binnen te vallen?
Dat zou een enorme clusterfuck zijn.
Ja, dat denk ik ook. Ja. Dankjewel, stofzuiger.
En dan zitten Rob en ik hier elke dag podcast te maken. Nee, maar daar ben ik wel bang voor, Jan. Als dat gebeurt, is een totale ramp is dat.
Nou, er is wel een relatie met Azië. Dat is denk ik wel een ding dat zeker is. Ik heb een aantal punten genoemd waarom die op basis van ik zei van, nou, het is wel de tijd om een inval te doen en om een aantal zaken historisch recht te zetten vanuit zijn perspectief. Maar daar hoort inderdaad het gedoe in Azië zeker bij. Amerika is zijn inschatting, wordt afgeleid door wat er gebeurt in Azië. En hij weet net zo goed als wij dat Amerika niet meer in staat is om op twee plekken tegelijkertijd een oorlog te voeren. Dus het scenario dat als Taiwan ooit de inzet wordt van een militair conflict met Amerika, dat heet horizontale escalatie, dat vervolgens Poetin de druk zou opzetten omhoog zou duwen in Europa, dat is wel een scenario dat onder experts al heel lang wordt bediscussieerd, hoor.
Ja.
Sluiten wij af met excuus aan alle vele vragenstellers die we niet allemaal mee kunnen nemen, maar wel nog die van Reinier Bosman, die zegt: wat is Europese solidariteit in het Duits? De kerncentrales gaan dicht en Duitsland wordt nog meer afhankelijk van gas. Ook weigert het om wapens aan Oekraïne te verkopen. Is Duitsland stilzwijgend Oekraïne richting Rusland aan het duwen?
Nee. Nou, in zekere zin is dat wel zo. Ik vind dat wat er in Duitsland gebeurt zo niet strategisch is. Maar daar hoort trouwens Nederland ook bij, hoor, bij dat niet strategische denken. Dat ja, je creëert wel je eigen problemen. En ja, met de rekening worden we nu die krijgen we nu gepresenteerd.
Ja, die strategische kritiek van Rob de Wijk, dat deel ik wel. Maar tegelijkertijd is er in Duitsland een regering aangetreden met twee partijen die een behoorlijk Kremlin-kritische programmatuur hebben. En zeker de Groenen, en die nu het ministerie van Buitenlandse Zaken bezetten, die hebben eigenlijk al vanaf 2013 een pro-Europese koers gevaren. En los van de dingen die Rob net zegt, zit er nu een minister van Buitenlandse Zaken die openlijk gezegd heeft: één stap te ver, één stap westwaarts van Rusland. Mm-hmm. En we gaan een paar dingen doen, onder andere Nord Stream 2 dichtgooien.
Ja, dat niet opengooien. Maar dat is toch niet serieus? Dat is toch gewoon een beginnersfout als je dat zegt?
Dat weet ik niet. Ze is wel minister van Buitenlandse Zaken.
Je kunt toch niet zeggen als je volledig van Rusland afhankelijk bent. En je schreeuwt moord en brand dat je zonder gas zit. Dan kan je toch niet zeggen, wij sluiten de gastoevoer van Rusland af.
Nee, maar je kan wel Nord Stream 2 niet opengooien.
Dan gaat Rusland de deur knijpen.
Dan gaat Rusland knijpen.
Maar het gebeurt dus nu al.
Ja, dan dondert het hele boel toch in elkaar. Dat doe je toch niet.
Je hoeft nog maar even een paar maanden te knijpen met Jamal. En je hebt dus Nord Stream 2 open.
Nou, Jamal valt nog wel mee, maar dat gaat door Wit-Rusland heen. Ja. Maar dat is een technisch verhaal. Nee, maar dan wordt het door Oekraïne geknepen en dan wordt Nord Stream 1 geknepen. Ja, dan heb je echt een probleem, hoor.
Dan hebben we problemen in Europa, maar dan hebben we wel solidariteit getoond jegens Oekraïne.
Ja, nou, maar geweldig. En dan zitten we solidariteit te tonen met Oekraïne in het donker. Nou, dat schiet lekker op, zeg.
De kiezers worden een beetje boos als het kan.
Dat ga ik niet ontkennen. Nee. Solidariteit heeft een prijs die we niet bereid zijn te betalen. Dat bedoel ik maar.
In dit donker sluiten wij mooi af. Namens Arend Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Hubert Smeets. En tot volgende week. Dan is de traditionele Boekestein en de Wijk jaaroverzicht.
Dus berg je maar voor. Waarbij alle foute analyses
dan weer over toe mensen uitstappen. Ja.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.